Geliefde gemeente, laten wij deze morgen met Gods hulp letten op wat ons is voorgelezen uit Lucas 2. Lucas 2, en ik lees u daarvan voor de versen 34 en 35. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en Simeon zegende hen, en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover. Letten wij deze morgen op Simeons profetie. Simeon die profeteert van de steen des aanstoots en van de steen der hulp. Simeons profetie aangaande de steen des aanstoots en de steen der hulp. Ik wilde nog een keer terugkomen op deze geschiedenis waar we verleden week ook op hebben gelet. En dan verleden week hoofdzakelijk in de zin van de vervulling van de belofte die Simeon had gehad dat hij de dood niet zou zien eer hij getuige zou zijn geweest van dat grote wonder van de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. En nu hebben zijn ogen de zaligheid, de hulp, de redding van God die God besteld en beschikt had gezien. En daarom, Heere, ontsla mij nu van deze tijd, van deze dienst en laat mij gaan in vrede naar uw heilig woord. Dan merken wij, ik noem dat slechts even in die paar tussenliggende versen, merken wij dat er een opklimming is in de openbaring, in de ontdekking. Want bij Zacharias, daar lees je ook van, in zijn lofzang van die horen der zaligheid die de Heer heeft opgericht. Maar bij Zacharias gaat het hoofdzakelijk over het volk Israël. Dat ze van hun vijanden verlost zouden worden en de Heere zouden dienen zonder vrees. En ook bij Maria. Hij nam zijn Israël op. Zijn goedheid voert hen op. Maar Simeon, die mag verder kijken. Die kijkt door die enge begrenzing van Israël, het nationale volksleven van Israël. Hij kijkt er overheen en hij kijkt er doorheen. Want hij begint zijn lof ook te zingen aangaande de zaligheid, Gods redding, die hij bereid heeft voor het aangezicht van al de volken. Daar moet je niet klein over denken. Want in die tijd was er een eng nationalisme. Alles wat buiten dat zaad van Abraham zich bevond, dat was weg. Dat waren de honden. Dat waren de onbesnedenen. De heidenen. Die onder het oordeel van God zouden moeten bezwijken. En die straks door de Messias zouden worden geregeerd. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. Want hij zou regeren tot aan de einden der aarde. Daarom is die lofzang van Simeon in dat opzicht een doorbraak. En mag Simeon aanknopen en inhaken op die belofte van zoveel even daarvoor. In u zullen alle volken der aarde gezegend worden. En dat die zegen aan Abraham niet alleen beperkt zou blijven tot zijn geslacht, maar dat juist de bedoeling van de Heere God was om die zegen via Abraham, Isaac, Jacob, via Christus uit te breiden over alle volken der aarde. Daarom, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Het lijkt wel of dat Simeon een maaltijd ziet aangericht. Een maaltijd waar Jesaja ook van profeteerde zoveel eeuwen daarvoor. Een maaltijd op deze berg, zegt hij, zal de Heere de maaltijd bereiden voor alle volken. En hij zal het bewindsel, de sluier waarmee zij bedekt zijn, zal de Heere wegnemen. Het zal een maaltijd worden van reine wijn. Van reine wijnen die gezuiverd zijn van vet en merg. Daarom die gij bereid hebt voor het gezicht van alle volken. Het wordt als het ware voor hun neus gezet. Ze worden ermee geconfronteerd met de boodschap van het heilige evangelie. Dat dwars door dat nationale begrenzingen heen het heil zich zal baanbreken voor al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Het lijkt wel of dat de heidenen al voorop gaan. Het lijkt wel alsof Simeon heeft gevoeld dat, ja, je zou zeggen, de hoofdmacht, het hoofdleger, dat zal toegebracht worden uit de blinde heidenen. Zij zullen naar Gods eeuwig welbehagen dat evangelie omhelzen. En een schare uit alle geslacht, tong en taal zal verlicht worden tot verlichting. Dat wil zeggen, het licht zal openbaren. Het licht zal ze in het licht zetten, zodat zij niet alleen hun eigen vloek en zwartheid zien, maar dat zij een oog mogen ontvangen op de middelaar Gods en der mens. Dat zij de Heer Jezus Christus zullen aannemen door een waarachtig geloof. Dat ze in hem alles zullen vinden wat tot de zaligheid nodig is. En dan mag Israël ook meedoen tot heerlijkheid van uw volk Israël. Nu is hun heerlijkheid hun wetticisme, hun vormendienst. Nu is hun heerlijkheid eigenlijk dat vervloekte chauvinisme, waarin ze uit zo'n grote hoogte neerzien op alle anderen. Maar die heerlijkheid zal worden de heerlijkheid van Christus. Want het woord van God is niet uitgevallen. Al zijn ze niet alle Israël die Israël genoemd worden, toch zegt Paulus, ik ben ook een Hebreër. En tot de dag van vandaag toe trekt de Heer ook zijn kinderen uit Israël. Ja, hij heeft beloofd zijn woord ook aan dat volk te zegenen, zodat zij ook die Heer Jezus Christus, al is het dan niet hoofd voor hoofd, man voor man, maar dat ook uit dat volk velen zullen worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal, dan zal hun heerlijkheid niet meer bestaan in verdervende wapens, niet meer in eigen gerechtigheid, maar dan zal de glans, zoals het ook voor Paulus was, zijn. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En aan Jozef en zijn moeder, die verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Dat woordje verwonderen moet je niet te licht opvatten. Zoals wij zeggen, verbazend. Nee, dit woordje verwonderd is wat sterker. Dit woordje verwondering, dat duidt ook aan een innerlijke ontroering. Een innerlijk bewogen worden. Zodat ze als het ware met grote ogen met nieuwe dingen worden geconfronteerd. Want als Maria de boodschap hoorde, want deze Jezus, hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan kun je indenken dat ook Maria en Jozef allereerst gedacht hebben aan dat vleeselijk volk. Dat ze eerst gedacht hebben natuurlijk aan het zaad van Abraham, het geslacht van Abraham. En zo lag het toch doorgaans. De Heer Jezus heeft zelf ook gezegd, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dus Maria en Jozef, die worden hier ook in hun zielenleven geconfronteerd met zo'n onuitsprekelijk groot perspectief. Een licht tot verlichting der heidenen. Een zaligheid, een redding voor volken. Dat heeft deze mensen aangegrepen. Ze waren er als het ware door oversteld. Dat ging alle grenzen te buiten. En alle gedachten te boven. Je kunt zeggen, ja, maar er stond toch ook in het Oude Testament van geschreven. En we hebben het toch gezongen, loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken prijst zijn naam alom. Ja, dat is zo. Maar hoe gauw trekt de mens zich terug op zijn eigen stelling? Hoe gauw trekt hij zich terug tot zijn eigen heil? En vooral als hij dan zoals Israël door een vreemd volk wordt onderdrukt. Dan staat de verlossing steeds meer in het teken van de vijanden gaan eraan. De vijanden gaan eraan. De bijl gaat erin. En ze zullen worden uitgeroeid van de aarde. En dan heeft de mens er zo geen erg in. Dat als hij denkt, wij dan. Nou zal God die gemene Romeinen die ons al zo lang onderdrukken, die zullen nu worden weggevaagd. Dat God bezig is om een weg te banen naar Rome toe. Tot aan het keizerlijke paleis. Daar zullen de aanbidders gevonden worden van Jezus Christus. O, een mens wil het zo niet zien. En het ongeloof, eigenlijk zou je zeggen, de brute afwijzing, die gaat tegen alles in. Maar als je in eerlijkheid en oprechtheid het woord van God mag lezen, dan zeg je, o, het is één groot wonder. Eén groot wonder. De gedachten van de Heere waren zoveel hoger dan onze gedachten. En zijn wegen hoger dan onze wegen. Wij dachten misschien ik of wij. Maar God zegt zij en zij en zij. En die is in Sion geboren. En de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. En hij zal ze rekenen in het opschrijven der volken. Vandaar die. Dat is eigenlijk misschien de beste weergave. Die ontzettende verwondering. Waardoor ze staan te trillen op hun benen. Wat is dat nou? Ze hebben al verschillende dingen meegemaakt. De herders zijn gekomen. Ze hebben engelontmoeting gehad. Maar wat die oude man Simeon daar naar voren brengt, dat is zo overstelpend groot. Ze kijken elkaar aan. Zal dit kind, dat Maria gedragen heeft onder haar hart, en dat er gelijktijdig is, God, de eeuwige Zoon van God, zal die een zaligmaker, een licht zijn, dat schijnt tot in de donkerste uithoeken van deze wereld? Zal dat een licht zijn, dat schijnt in de achterbuurten van de mensenkinderen. Ja, dat kunnen ze niet begrijpen. Daarom verwonderen ze zich bovenmaat. En dan komt de tekst. Hier treedt Simeon, hier mag hij optreden als profeet. Maar, voor hij gaat zeggen wat hij moet zeggen, zegent hij dit kleine gezinnetje. Daar moet je wel op letten, want er staat, en Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet om de vallen tot een opstanding. Dat moet je goed uit elkaar houden, even moet je dat, die zin, moet je splitsen, verdelen. Velen denken dat als er staat Simeon zegende hen met deze woorden, zie, deze wordt gezet tot een val en tot een opstanding. Nee, zo moet je het niet lezen. De inhoud van de zegenbede is niet het vervolg van de tekst, maar eerst voordat Simeon verder gaat om zulke diep ernstige dingen te profeteren aangaande dat kind, voordat hij verder gaat, zegent hij hen lieden. Het woordje zegenen, dat komt van een woord, dat wil zeggen loven, prijzen, wel spreken, goed spreken. En dan moet je nou eens een ogenblik overdenken wat dat betekent. Want er komen straks van die ernstige woorden uit Simeons mond. Ook ten aanzien van Maria een zwaard door haar eigen ziel. Maar voordat dat gebeurt, gaat hij ze eerst zegenen. Zegenen. Ja, ze zijn het zich niet altijd bewust geweest, misschien, Jozef en Maria. Maar Simeon treedt hier op als dienstknecht van de Allerhoogste. Voor hij heen gaat in vrede, zal hij in de naam van God, de God Abrahams, Isaacs en Jacob, zal hij dit gezinnetje zegenen. Hij zal de zegen van de Almachtige God, zal hij op hen leggen. Hij zal diezelfde zegen doorgeven die God aan Abraham gaf. Ik ben uw loon, zei God, en uw schild zeer groot. Die u zegent, Abraham, die is gezegend. O, zo wil de oude Simeon, die wil aan dit gezinnetje en vooral ook aan Maria, wil hij meegeven. Hij wil ze bekend maken, kinderen. Want bij hem vergeleken zijn ze uiteraard nog heel jong, kinderen. God is jullie deel. Zijn gunst zal jullie vergezellen. O, wat heeft de Heere God vaak. En dat mensen het niet wisten. Van tevoren zijn zegen gegeven. Van tevoren. En dat je nog echt niet wist wat je boven het hoofd hing. En dat je nog niet wist wat er allemaal gebeuren zou. En dat je nog niet wist door welk een vreselijk verdriet je getroffen werd. En dat God je tevoren zegende. Dat net was alsof de Heer je al wat meegaf, maar je wist het niet. Je hebt misschien gedacht, hoe kom ik zo blij? Hoe komt het toch dat ik moet huilen van blijdschap? Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Het kan zo zijn. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. En dat je misschien de andere dag of de andere week getroffen wordt door een groot verdriet. Dat is net zoiets. Voor Simeon spreekt van het zwaard, is daar eerst de zegen van de Almachtige. voor David hoort, het zwaard zal van uw huis niet wijken, zegt de Heer. Je zonden zijn toch vergeven. Je zonden zijn vergeven. God wijkt niet van zijn verbond en zijn trouw af. O, wat heeft de Heer dan zijn kinderen van tevoren getroost. En dan hebben ze het misschien niet altijd in gedachten gehad. En ook Maria niet. Toch bleef het waar. Dat zij gezegenden waren van de almachtige, barmhartige God. Het bleef waar. Al zagen ze het niet meer vanwege de tranen. Het bleef waar. Eeuwig bleef het waar. Een zaad des gezegenden des Heren. Nou moet je niet per se zo concluderen dat je zegt, als ik vandaag nou zo gezegend mag worden door het woord, dat er morgen iets vreselijks gebeurt. Dat is weer ons verstandelijk denken. Maar het kan. Het kan dat de Heere van tevoren zegt, hier heb je een hart onder de riem. Zodat je morgen mag zingen, bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. D'Acosta heeft zo'n prachtig gedicht over die barre rots in het golvige klons. Waar de stormen overheen gaan. En je ziet hem soms helemaal niet. Er is niks op te vinden op die rots. Geen kruidje groeit er om des kruidkenners vlijt of des kruidzoekers vlijt te belonen. Naakt staat die rots daar in de zee. En de kruin van die rots is bedekt met schuim en met golf. Maar, zegt hij, telkens zie je weer die natte tunt van die rots bovenkomen. Golven breken. Maar telkens zie je weer die rots. Zo is het ook, zegt hij, met menig in God geworteld gemoed. Wanneer der tegenheen overstelpende vloed er overheen gaat. Maar op een gegeven ogenblik zie je, weg zijn de golven. Daar schijnt de zon. Naakt, maar blinkend, heft de rots de kruin naar de hemel. Ja, op uw zaligheid wachtte ik, Heer. Dan denk je aan David, aan Jacob. Op uw zaligheid. Daar gaat hij sterven. Dan mag hij zijn benen strekken op het bed. En de geest geven in de handen van die God. Want de Heere heeft hem gezegend. Ik zal uw God zijn, Jacob. Zo is het ook hier. Maria, Jozef, de Heere zal jullie deel zijn. Je bent gezegend en je blijft gezegend. Dat moet je horen. Zeg, denk dan eens terug in het leven. Want er zijn er toch ook wel onder ons. Trouwens, welk mens niet, als je tijd van leven hebt. Wij komen er meestal niet zonder kleerscheuren doorheen. En de een is zijn vader, de ander zijn moeder op jonge leeftijd verloren. De ander zijn haar man of kind. En er zijn zoveel dingen in het hele leven waarin de vijand zijn stem doet horen. Waar is God op wien gij bouwt? Moet u dan niet zeggen, ja, en toch, God is goed geweest. God is goed geweest. Hij heeft mij vastgehouden en getroost. Voor die tijd al. Ik vreesde en vreesde en ze is gekomen. Maar de Heere is mij een helper. Daarom geliefden in de Heer Jezus Christus. Dat zal uw troost zijn. Simeon, ja, maar hij is het instrument, de profeet. Maar het is God die u zegende. Het is God die u in het leven behield, in het eeuwige leven. En het is God die ook verder voor u zorgen zal. Totdat wij ook, gij ook, uw hoofd mag neerleggen. Op deze zegen van de almachtige God. En heen gaan in vrede naar zijn woord. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. En een vervuller van zijn belofte. Dan gaat Simeon pas verder. Buiten alle twijfel. De zegen staat vast. Vader en moeder die de Heere vrezen. Zoon of dochter. De zegen staat vast. Maar dan komt het vervolg. Zie. Zie. Let op. Let op. Deze wordt gezet. Tot een val en opstanding. Veler in Israël. Hé, dat is een diep ingrijpend woord. Dat is ook verbazingwekkend. Ontroerend. Want de mens wil leven in de overwinningsroes. Hij wil uitroepen: met mijn God spring ik over een muur. En dring ik door een bende heen. En ik zal niet vrezen. Al zouden zich tienduizenden tegen mij legeren. Dat is allemaal waar. Maar het is waar op een bepaalde wijze. Op een bepaalde manier. Maar je zult het mee eens zijn. En dat zie je ook vaak in het christendom. Dat vaak zo liefjes, zo zoetelijk wordt voorgesteld. Dat het net een soort, ja, soort Walhalla, een soort paradijsje. Ik wandel in het licht met Jezus. En hand in hand met Jezus. Kijk. Zoiets alsof Jezus, nou ja, dat is het wondermiddel, het tovermiddel, dan ben je overal uit. Dan hoef je niet bang meer te zijn. En dan weet je waar je naartoe gaat en je weet dit en je weet dat. Dat wordt vooral in bepaalde campagnes en zo nog wel eens zo naar voren geschoven. Hè? Dat ongeluk mensen. Oh, ik denk, ik ben bang dat het vaak een psychologisch verklaarbare situatie is. Want de mens heeft wat nodig. De mens heeft nou eenmaal wat nodig om zich aan op te trekken. In de tijd had je Lau de Palingboer, die zei dat hij een soort geïncarneerde God was. Maar de mensen geloofden erin. Heel wat. Ja, domme mensen. Nee. Heel ontwikkelde mensen die zeiden, sinds we in Lau geloven, zijn we zo gelukkig. Het was ook weer een soort houvast. Lau kon niet doodgaan en Lau dit en Lau dat. En als je in Lau geloofde, dan werd je gelouterd. Ja, allemaal onzin eigenlijk. Hè. Maar, daar mogen we wel eens op wijzen. Datzelfde verschijnsel zie je ook in christendom. Zie je ook in christendom. In de hele manier van voorstellen. een soort roes. Dat roesidee, die extase. Ik weet wel, een mens kan wel eens uitzinnig zijn van blijdschap. Dat kan. Maar toch zit er een zeer gevaarlijke kant aan. Maar je moet maar eens opletten dat de mens dan altijd denkt dat en voorspiegelt: met Jezus kom je er bovenop. Met Jezus kan je elk probleem de baas. Dat is een weg die gaat altijd naar omhoog. Tuurlijk, je hebt ook tegenslagen, maar dat is het juist. Dan hoef je niet zo bedroefd te wezen, want dan mag je weten dat allemaal, hè. En het wordt gewoon een stopwoord. Prijs de Heer. Prijs de Heer. En nou dat woord. Ja, dan heb je toch wel eerst de zegen van God nodig. Zie, deze wordt gezet. Gezet, dat is een woord, dat is zwaar geladen. Dat betekent, het is zomaar niet een toevalligheidje. Er zit iets achter. Er zit iets achter. Zo'n verkeersbord wordt er neergezet. Dat groeit niet uit de grond. Dat wordt er neergezet door de gemeente. Zo'n wegomleiding, die wordt gemarkeerd. Dat wordt gedaan. Daar staan die hekken en die borden. En nou dat woordje gezet, dat is van een huiveringwekkende inhoud. Want dat betekent dat Jezus Christus, dit kindeke, niet zomaar een soort revolutionair geweest is met moderne ideeën over naaste liefde enzovoort. Dat Jezus Christus niet zomaar een idealist of wat ook geweest is die de stroom tegen had. Maar dat in Jezus Christus God aan het werk is. Dat God hem er neerzet. Dat is wat. Dan vervallen al die Jezusbeelden, weet je wel, van of de vredesbeweging, of de kernwetloop, of al die toestanden meer, weet je wel. De een die denkt, ik heb Jezus aan mijn kant, en de andere kant die zegt ook, ik heb Jezus aan mijn kant, enzovoort. Maar ergens voel je wel aan, daar zijn wij bezig met Jezus neer te zetten tot een teken van hoe wij denken dat het is of hoe het moet. Dat is levensgevaarlijk. Die manier van benaderen. Dan is voor de een is Jezus een goede communist en voor de ander op zijn minst een socialist en voor een ander een IKV'er, weet je wel, en voor een ander weer wat anders. En wij, nou ja, als we op ons plaats zijn, dan kunnen we er ook nog om glimlachen, voor om alles. Om al die bommen en raketten en wat er ook aan de hand is. Och, ja, kunnen ze je kwalijk nemen en zeggen, ja, interesseert je er niet? Natuurlijk, je hoeft niet met een bord voor je hoofd te lopen. Daar gaat het niet om. Maar ik zou zeggen, een van de eerste resultaten is, als we waarachtig in de Heer Jezus geloven, kalm aan maar hoor, kalm aan maar. Maak je maar niet zo druk. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Dat gaat door, onherroepelijk. En het gaat niet door dankzij IKV of welke beweging dan ook, ook niet vanwege de kernwapenbewapening, maar dat gaat door ondanks dat alles, doet God het. Dat is eigenlijk het. Het wonderlijke. God de Heere regeert, zegt het geloof. Maar intussen slaan wij wel vaak 3 keer al over de kop hoor. En nog meer keer. Eer we daar nou in rusten. God de Heere regeert, dat de volken been. Gezet, dat het God. God stelt deze pilaar, deze vastheid, deze levende Godmens. God zet hem daar neer. Het doet denken, alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de zon heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. Daar zie je ook dat daar wordt uitgesproken God. Die heeft alles besteld, bestemd. En hoe onbegrijpelijk het ons ook voorkomt, toch is dit een zwaar geladen woord. Deze wordt gezet tot een val. Een val. Een val. Steekt de Heer dan een spaak tussen het wiel? Is het dan zo dat de Heer allerlei... Ja, dat is nou niet zo makkelijk uit te leggen. Waarom niet? Omdat ik het ook allemaal niet begrijp. De godsregering is in een stuk dat is een stuk dat ons moeilijk valt en veel te hoog. Eén ding weet ik wel. Hij is gezet, maar wij lopen ons eigen te pletteren. Wij lopen ons eigen te pletteren. Ik bedoel dit, je moet hier niet uit concluderen als je in je hart de tegenstand en het ongeloof voelt woelen en werken, dat je denkt, ik wil niet. Dan moet je niet zeggen, oh ja, maar dat is logisch. Jezus is gezet. Als hij zo praat, dat is een slecht teken. Als mensen zo gaan praten dat ze hun eigen ongeloof maskereren met, nou ja, dat zal dan wel Gods wil zijn, hè, Gods bedoeling. Dan heb je wel eens kans dat dan ook Gods wil is. Dat jij je doodloopt tegen die muur die God daar neergezet heeft. Want zo mag je niet spreken. Maar we moeten ook van God niet een of andere teleurgestelde ondernemer maken. Die alles uit handen loopt. En die zegt, ik wou dat alle mensen mij nou maar eens aan zouden nemen. Want ja, nou tot mijn grote spijt, nou nemen ze er zoveel mensen, die nemen mij niet aan. En nou hou ik genade over, bij wijze van spreken. Ik teken het een beetje grof. Hè? Zo is het ook niet hoor. Zo is het niet. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijden. Zeker. Daarom is het geen woord om dogmatisch te gaan discussiëren over, dat ik nou zo mijn eigen eraan erger. Dat moet. Dat moet dus. Nee, dan moet je zeggen, ik ben ook zo'n vreselijk mens die zich doodvalt over de Heer Jezus Christus. O God, wees me genadig. Laat me ook opstaan. Een val. Dat is een woord dat eigenlijk in ons denken niet zoveel plaats neemt. Bij Israël toen ook niet hoor. Een val? Een val, zegt u? En we zitten juist uit te kijken naar het opstaan. Naar de overwinning, naar de bevrijding, naar de verlossing. En toch zullen er velen vallen. Honderden jaren daarvoor heb je het horen lezen uit Jesaja. Heb je het horen lezen? Dat Jesaja spreekt van die toekomende tijden. Dat er iets gebeuren zal. Er zullen mensen zijn die zullen verblijd worden. Die zullen gered zijn. En er zullen ook mensen zijn... Voor de twee, uit de twee huizen van Israël. Juda en Israël. Zullen ook mensen zijn die doodvallen. Steen des aanstoots. Die verstrikt zullen worden. Die ten eenmale wegvallen. Dat zegt Jesaja. Je zou zeggen, het is haast een letterlijke uitlegging bij Jesaja, wat Simeon hier zegt, val. wat van de hoge God afvalt, moet vallen. Wel hoort men stem op stem weer klinken, we redden het zonder hem, maar die het zeggen, zinken. Dat is de werkelijkheid. Een val. Dat is dan een tweede val. Want we zijn al gevallen in het paradijs. Ja, een tweede val. Dat is deze val waar de Heere van spreekt, dat hij ze bekleed heeft met zijn klederen, dat hij ze opgeraapt heeft. En dat ze nochtans hem hebben veracht. Dat is het ergste, hè? Als we leven onder het heilige evangelie. Onder de boodschap van het kind, van het licht, van de maaltijd voor de volken. Om daaronder te verzinken, dat is het ergste. Dan kon je beter maar nooit in de kerk geweest zijn. Dan kon je ook maar beter niet gedoopt zijn. Dan kon je maar beter nergens wat van weten. Dan zou je het niet zo zwaar hebben als dat je het wel weet. Maar ik zou willen zeggen en schreeuwen, waarom zou het daarheen gaan? Het is toch niet voor niets dat de Heere ons gebracht heeft onder het woord langs allerlei wegen. O, dat het dan niet tegen ons getuigt, een val. Je ziet het in de geschiedenis van de arbeid van de Heer Jezus Christus. O, wat zijn ze gevallen. Wat hebben ze zich van hem afgewend. Wat hebben ze gezegd? Wat is dat nou voor praat? Deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Maar ook, hoeveel zijn er opgeraapt? Steen de zaalstoot, je moet het je zo voorstellen. Er is één steen, hè? Dat moet je voor denken aan het oosten. Eén steen die daar ligt. Hè? Daar kun je tegenaan botsen dat je half dood daar neer ligt. Maar diezelfde steen kan ook een steen van hulp zijn. Wanneer? Als de stormwind waait. Of als er een band hier ontstaat. Dat de regen van de bergen komt lopen. En dat je het zand of de grond weggespoeld wordt onder je voeten. En dat je dan mag zijn bij die rotssteen. Die vast in de bodem zit. Zodat diezelfde steen waar de een zich op de pletter viel. Voor de ander mag zijn een steen der behoudenis. Een steen der hulp. Waar de dichters ook om hebben gevraagd. Heren, zet mijn voeten op een rotssteen die voor mij te hoog is. Breng me daarop. Laat me daarin schuilen. Zo ook opstanding. Tot een val en tot een opstanding. Ook van velen. Denk eens aan de lammen, de blinden, de kreupelen, de zondaren, de zondaressen, de tollenaren, die door hem werden geroepen. Denk eens aan de discipelen die hem gewillig in het schip hebben genomen. Denk eens aan die man, die lamme man. Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Hij ging het land door, goeddoende. En vergeten mensen en verachten mensen, mensen die niet meer meetelden. Maar ook mensen uit de Hoge Raad. Denk aan Nicodemus. Denk ook aan Jozef van Arimathea. Zij kwamen aan en mochten opstaan. Uit de dood. Uit die geestelijke afweer. En hem navolgen. Laten we het nog wat dichterbij zoeken. Dit proces. Wat zeker zo vervuld wordt, zoals ik het noemde, voor velen. Dit proces speelt zich ook af in die ene mens. In die ene mens. Val, opstanding. Want er is bij het vlees, en vlees en bloed, dat is een aanduiding van ons Adams bestaan, hè. Wij struikelen erover. Wij spreken tegen. Wij spreken tegen. Want er staat nog bij, dat noem ik even vast, een teken dat wedersproken zal worden. De mensen die beraadslagen dat wedersproken zal worden, daar zit het woord anti in. Wij zijn allemaal grote of kleine antichristen. God geeft zijn zoon tot een teken van zijn eeuwige trouw, van zijn ontferming, van de vervulling van de belofte. Hij is de waarachtige mens, rechtvaardig. Dit overspelige geslacht, zei Jezus, die begeert een teken. Maar ze krijgen geen teken dan het teken van Jona de profeet. Waarom niet? Hij is zelf het teken. Hij zelf is de openbaring van God. Die hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij is zelf het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Wederspraak. Toen Jezus zei, ik moet overgeleverd worden in de handen van de zondaren. En bespot en gegeeseld en gedood worden. Maar ten derde dagen sta ik op. Toen zei Petrus, wees u zelf genadig. Dit zal geenszins geschieden. Kijk eens in je eigen leven. Heb je niet menigmaal een kleur ervan gekregen? Dat je bloed naar je hoofd stuwde. Waarom? Omdat jij tegen die paal aanliep. Ja, zo is het dan in het natuurlijke, weet je wel. Je zegt, dat ding staat me in de weg. En dat Jezus Christus u eigenlijk in de weg stond. Hij stond u in de weg. Je hebt het misschien van je af willen schudden en gezegd, ja. Irriteert me gewoon, hou nou eens op. Is er nooit dit goed of? Jezus Christus, die alleen maar door armen, geestelijk gezien, door verliezers en verlorenen, geliefd wordt. En dat wil ik juist niet, want ik zei al, ik wil via Jezus omhoog. Maar ik wil niet achter de Heer Jezus aan de weg naar het kruis die hij gaat. Daarom zei Petrus, maar dat zal niet gebeuren. En Jezus zei tegen Petrus, je bent een Satan. Je bent een hinderaar. Zo zie je die val en opstanding, die zie je ook in het leven van de enkele mens. Van Gods kind. Elke keer stort hij weer ter aarde. Elke keer wordt hij weer neergeslagen. Elke keer leert hij. Mijn gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar ook elke keer is daar de genade van God die hem doet opstaan. Spreken wij niet van een afsterving en een opstanding in één mens? Ja, zo is het ook waar. Een vallen opstanding in die even mens. En dan hoor je Petrus zeggen, hij weet dat ik u lief heb. Daar staat hij op. Daar hoor je David, hij had zwaar gezondigd tegen de Heer. Hij was gevallen. Maar je hoort hem zeggen, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt. Opstaan. Dan zie je die vrouw op allerlei wijze, die zie je daar bij die put van Sichar. En daar is het levenswoord. Langzaamaan komt het uit. Gevallen, ja. Wie je nou hebt, is je man niet. Maar ze komt tot de opstanding, tot het geloof. In de Heer Jezus Christus. Zo gaat het nou telkens door. En nou Maria, ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Ja, dat is wat. Maria, heeft hij het dan ook niet begrepen? Maria heeft het ook niet begrepen. Maria is ook zo bedroefd geweest vanwege haar kind. Straks zegt Jezus, wist je niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En op een andere keer toen ze zeiden, kijk, daar is je moeder en je zusters en je broeders. Toen zei Jezus, dat zijn mijn moeders en mijn zusters en mijn broeders die de wil van mijn vader doen. En tenslotte staat Maria bij het kruis. Het zwaard ging door haar hart. Want ze zal heus wel geweten gezien hebben hoe haar kind gegeeseld, geslagen, bespot en tenslotte aan het kruis werd gehangen. Zijn nameloze leed en verlating. Oh. Zij is moeder. Een zwaard zal door uw ziel afstand doen, Maria. Afstand doen. Afstand. Want je denkt misschien wel, het is mijn kind, maar het is Gods kind, het is Gods zoon. Je zal hem niet als je kind kunnen houden, want hij zal jouw zaligmaker zijn, jouw schuldverzoener, Maria. O, wat een proces. Anderen zijn misschien Maria al voorgegaan, geestelijk. Verder gekomen. Maar Maria, die moet het leren, mag het leren, een zwaar door haar eigen hart. Doodbloed. De moeder van smart, ja. Die haar kind eigenlijk niet kan loslaten. Die hem niet ervoor over heeft voor de schande en de ontluistering en de dood. Maar ze moet loslaten. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Jullie horen nou bij elkaar. Laat mij hier maar hangen. Laat mij hier sterven. Ga maar naar huis, vrouw. Want ik zeg nu niet meer tegen u. Moeder, naar het vlees. Want moeder, ik draag nu, u bent nu vrouw, ik draag voor u de eeuwige dood. Ik ben nu voor u in barensweeën. Daarom vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Dan gaan ze naar huis. Het zwaard. Nou, de Heer trekt het zwaard er wel uit. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar dat het een smartelijke weg geweest is. En nog, wat een les, geliefde gemeente. Het vlees dat niet missen wil. Het vlees, wij zelf die omhoog willen. Het vlees dat met eer gekroond wil zijn. Het vlees dat er zo'n grote prijs op stelt. Dat er van de kerk niks te zeggen valt. En dat er van de kinderen niks te zeggen valt. En dat er van de dominee niks te zeggen valt. En van de ouderling niks te zeggen. Van de diaken ook. Is niet mooi. Ja, natuurlijk is het mooi. Maar geloven wij nu waarachtig. Dat we die rampzalige schepselen zijn. Want het zwaard gaat door de ziel. Dat proces gaat nog door. Dat gaat nog door. Dat dodelijk zwaard. Ja, Maria is er goed doorheen gekomen hoor. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Waarom? Ze was gezegend. Ze was gezegend. U komt er ook doorheen hoor. Want u bent gezegend. U bent gezegend. Maar dat neemt niet weg dat het hele lessen zijn. Om tenslotte uitgewonnen en ingewonnen te zijn voor die ontfermende God. Die het alleen doet. Die alleen de tranen afdroogt en die zegt, kijk eens, ik zal je nog eens wat laten zien. Want ik heb het eeuwig wel gemaakt. En misschien dacht je wel, dat is allemaal in de afgrond terecht gekomen. Maar kijk nou eens. Ik heb het eeuwig wel gemaakt. Maar het vlees zal niet roemen voor God. En daarom het zwaard. Nou, dan zul je zeggen. Als de Heere zegt, en heb ik het goed gedaan, dan zul je zeggen, ja, Heere, u hebt het toch goed gedaan. Heeft het jou iets ontbroken? Nee, Heere. Doe, ik hoop zo dat de Heere ook dit woord wil zegenen, als we uitwendig zo bezocht zijn met allerlei ellende. Dat we dan ook mogen zeggen, zij het zuurheid, zij het zoetheid, hij de wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Omdat de gedachte, ja, de tijd is voorbij, de gedachte uit vele harten openbaar, geopenbaard worden. Dan moet je dit van onthouden. Als Jezus verkondigd wordt, dan komt die innerlijke dialoog, die samenspraak, die de mens in zichzelf voert, die komt uit. Dat blijft niet verborgen. Je hoeft niet aan te twijfelen. Het komt uit. Jongen, meisje, man, vrouw, je kan er lang als toehoorder bij zitten. Maar op een gegeven moment dringt het tot je door. En dan is het van 2-1. Want van binnen woedt die strijd. Die strijd. Of hij, of ik. Of buigen voor hem, of voor mezelf. Of wandelen in zijn weg, of niet. Wederspraak. Er is een stem die zegt, ach joh, hou op. Al dat godsdienstig gedoe. Allemaal niks van waar. En een andere stem zegt in het hart, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En nou komt het openbaar. Nou komt het openbaar in ons leven hoe het uitpakt. Of we worden ingesloten, ingewonnen, ondanks alle tegenspraak die we hebben, ondanks alle tegensputteren, ons weer spannig overtreden, verzoend en zuiverheid. Dat wel. Maar dan kom je erbij. En dan blijf je erbij. Al ga je over de kop heen. Toch. Tot wien zal ik anders heen gaan? Dit is de troost. De enige hoop in leven en in sterven. Maar waar het evangelie komt, daar komt de binnenboer, die komt naar buiten. God geven dat we allemaal aan zijn zijde gevonden mogen worden. Met al onze ongelovigheid, twijfel, vrees, zonde, toch aan zijn zijde. Want hij maakt het eeuwig goed. Amen.